In de 5e aflevering van de Klimpodcast praten Tiba en ik met Max Delen, een van de sterkste klimmers van Nederland, die al heel lang geen competitie meer geklommen heeft.
Ik vind competitief zijn met anderen minder leuk dan gewoon competitief zijn met mezelf.
Hij vertelt over zijn liefde voor Fontainebleau.
Fontainebleau is voor mij alles, ja.
Maar hij vertelt ook hoe die liefde soms kan omslaan in een obsessie.
Wij zijn eigenlijk een half jaar lang, om de 2-3 weken, zijn wij elk weekend, elke dag daarheen gegaan. Zelfde Airbnb, zelfde rit daarheen, elke dag daarheen.
Max bouwt heel veel boulders, maar hij waarschuwt iedereen die denkt dat je van bouwen ook een sterke klimmer wordt.
Ik ben vooral heel moe aan het worden van het klimmen van middelmatige, zeg maar, moeilijkheid boulders voor mij dan.
Veel luisterplezier met deze aflevering van de Klimpodcast. Let's go.
Ico, wil jij beginnen?
Ja, nou, van harte welkom, Max.
Dankjewel.
Moeten wij zeggen, fijn dat we hier mogen zijn.
Ja, nee, hartstikke welkom. Hartstikke leuk dat jullie hier zijn in Utrecht.
Ja, waar zitten we?
In Sterk, Boldel Sterk, mijn thuishal.
Thuisbasis.
Ja. Thuisbasis, ja.
Zeker. Ja, jij bent onze, ja, we zeiden net, 5e gast al.
5e gast.
Gaat hard. Ja. En Max Delen, ja. Is een naam die je niet ziet in de uitslagen van de competities. Niet heel veel ook op de socials. En toch zeiden Tiba en ik toen we het aan het voorbereiden waren van ja, wij willen een keer met Max praten. Want die heeft iets te vertellen volgens mij.
Dus, zeker weten.
We gaan dus gewoon met jou in gesprek over wat jou drijft.
Vet.
In het klimmen, ja. En hoe je dat allemaal aan elkaar breidt.
Leuk.
En we beginnen altijd met een paar profielvragen.
Yes.
Nou ja, dat zijn eigenlijk hele simpele vragen van wanneer ben jij geboren? Wat is jouw bouwjaar?
15 april 1998.
98, oké.
Okay. Dus 25. Dan ben je 25.
Ja, dat is de generatie van Tiba ongeveer.
1 jaar ouder.
Wat is je lengte?
Ik ben 1,94.
Ja. Dat is lang.
Wow.
Dat is lang. Ja,
dat
zeker.
Is lang.
Ja, is echt lang. Ja. Ik denk in verhouding van mensen die een beetje bolden, is dat echt de top van de piramide, zeg maar, qua lengte.
Ja.
Ja.
Ken je mensen die jouw niveau bolderen en jouw lengte hebben? Of langer?
Kennen niet. Misschien qua, ja, ik weet niet hoe qua aapfactor hoe ik in verhouding sta tot andere klimmers, maar qua mijn soort van lengte niet.
Michiel Nieuwenhuis is ook best wel lang, toch?
Ja, is ook lang, maar ik ben langer. En ja, met aapfactor en zo weet ik dat allemaal niet precies. Maar ja, ik denk, ja, ik ben echt heel lang. Verhouding tot andere klimmers, ja, sowieso.
Je noemt het al even aapfactor. Wat heb jij voor aapfactor?
Plus 4.
Plus 4, oké. Okay.
Ja.
Het is bijna 2 meter.
Ja, bijna 2 meter.
De spanwijte.
Ja.
Dat is wel handig bij al die koelkasten die...
ja, sowieso. Ja, ja, sowieso.
Oké, ja, we zitten hier bij Sterk, dus, en wij vragen altijd, wat is je favoriete hal? Maar dan moet je dus ook...
Ja, het is moeilijk om daar een beetje objectief antwoord op te geven, maar ja, het is toch, ja, voor mij is Sterk wel een speciale plek.
En waarom?
Ja, dat ik hier al 8, 9 jaar kom, van het moment 1 dat ik nog dat ik een beetje 6A bolderde tot aan...
Is dat vanaf de opening? Want ze hebben net bijna, een jubileum gevierd,
ja, klopt. Ze zijn nu 10 jaar open, dus ik ben net... ik ben ongeveer 8 jaar geleden naar Nederland verhuisd. En dit was eigenlijk op dag 1 dat ik hier in Nederland kwam wonen. Was ik hier en was ik hier te vinden altijd.
Ja. Ja,
dus en klom je toen al of nog niet?
Ja, ik klom toen al. Ik ben eigenlijk begonnen met klimmen in België. En toen door alle verhuizingen heen ben ik eigenlijk altijd blijven klimmen.
En dan is Sterk is jouw favoriete hal. Maar wat is je favoriete klimgebied?
Ja, dat is makkelijk. Ja, Fontainebleau is voor mij alles. Ja.
Ja, jij bent wel, voor mijn gevoel, wel een soort blozaar.
Ja, ik denk dat is zeker lastig om mezelf dat zo te noemen.
Ik weet niet of daar criteria voor zijn.
Ik denk dat
daar
wel, er zijn bepaalde criteria voor en daar heb ik niet...
Wat zijn die criteria?
Ja, ik weet het niet. Ik weet het
misschien
niet
moeten we het gewoon aan Bart vragen. Bart
denk,
van Rij. En
ja,
dan
ik zou Bart zien als een blozaar. Maar ik denk dat hij eigenlijk bijna de enige externe blozaar is die er is.
De enige überhaupt. Externe blozaar?
Ja, dus zeg maar niet...
Die niet daar was.
Ja, ik denk, ja.
Nou Bart, als je luistert, reageer eventjes ja. En laat ons weten...
Misschien
of
een leuke voor een nieuwe gast, voor de volgende gast.
Voldoet aan de criteria. Maar goed, Fontainebleau heeft wel een speciale plek voor jou ook.
Ja, absoluut. Ja, Fontainebleau is wel...
Favoriete boulder?
Ja, ik heb hier ook over nagedacht. Ja, zijn er heel, het is heel moeilijk. Maar als het zeg maar voor mij persoonlijk, is dat toch de Big Island.
Ja. Oké.
Okay. Ja, die ligt mij perfect en het is zo mooi. Ja, het is, ja.
Oké. Okay. Hey, en als jij aan het klimmen of aan het bouwen bent, muziek aan of niet?
Oh, graag. Ja, ja, ik luister graag naar muziek als ik aan het trainen ben of aan het boulderen ben. Ja, sowieso.
En wat zet je dan op?
Ja, het liefste techno, elektronische muziek, maar ook hip-hop. Gewoon,
okay.
Ja, vind ik vet. Daar krijg ik energie van.
Mm. Ja. Ja, lekker. Hey, en ja, any guilty pleasures on your
ja,
side?
Ja, ja, hier heb ik ook over nagedacht. Want ik heb natuurlijk al die dingen al geluisterd. Dus even kijken. Ja, mijn guilty pleasure is wel... Ja, ik ga heel graag naar de film. Ik weet niet dat het niet per se een guilty pleasure is, maar...
Tenzij het hele slechte films
zijn. Ja, ja, nou, er zitten slechte films tussen. Dat is ook weer...
Je durft wel gewoon te vertellen.
Ja, ja, zeker. Ja, ik ben er niet moeilijk in. Nee. Maar ik heb wel een aantal favorietjes. Maar ja... Ja, dus ik heb zo'n cinefilpas. Ja, en dan ga je gewoon vaker naar de film. Lekker. Dat vind ik superleuk. Ja. Dus dat is echt een ding geworden.
Ja.
Leuk.
Ja, en de laatste eigenlijk is van... ja, vreemdgaan, dat is een beetje een grappige titel. Maar van wat zou je doen? Hè? Wat zou jouw passie zijn als je dit niet had?
Ja, ik denk dat ik echt in de atletiek zou zitten. Ja, absoluut.
Ook gedaan in het verleden? Of,
Ja, ik heb dus ook op atletiek gezeten. In de periode dat ik ook in België heb gewoond. En dan deed ik best wel fanatiek atletiek. En ik had er ook wel aanleg voor, mijn ouders. Wat mijn vader die deed ook veel hardlopen. En ja, ik ben eigenlijk zo een beetje ingerold.
Was je dan een loper of een springer? Of,
Ja, een loper. Ja, weer lange afstand. Ja.
Oké. Okay.
Maar ja, ik vond het moeilijk. Ik was een beetje te competitief ook met, met het hardlopen. Ja,
echt waar?
Ik vond het moeilijk om het uit te zetten. Maar het heeft ook met leeftijd te maken, denk ik. Maar,
en heb je dat met klimmen ook?
Ja, het is een hele andere manier. Ik ben meer competitief met mezelf met klimmen. Mm-hmm. En ik denk dat het met klimmen heel makkelijk is omdat op een andere manier te zien. Van ik ben meer competitief met de boulder of de rots waar ik mee bezig ben op dat moment. Ja.
Maar goed, we hebben natuurlijk ook 8A.nu waar jij ook op te vinden bent.
Ja, zeker.
Daar zit ook wel een stukje competitie in, toch?
Ja, inderdaad. Het staat misschien iets verder van je af, omdat je natuurlijk niet op het moment van
niet direct,
dat je meteen op een podium staat op zo'n atletiekwedstrijd of niet. Het is voor mij ook een soort logboek. Het is eigenlijk de enige plek waar je de boulders over de hele wereld kan invullen. En ook voor jezelf zo kan bijhouden. En het is leuk om te zien wat andere mensen klimmen. Ja. Het is heel gaaf om dan te zien dat Tim heeft daar weer dat gedaan. Of Michiel daar. Ja, of, ja precies.
En over dat competitieve. Je hebt wel wedstrijden geklommen.
Klopt, ja.
En dat doe je nu niet meer?
Nee,
hoe ging dat voor jou? Hoe was jouw wedstrijdcarrière?
Mijn wedstrijdcarrière was denk ik kort en bondig. ik heb 2 seizoenen meegedaan, denk ik.
Bij de jeugd of bij de volwassenen?
Of 3 misschien. Ik denk 3 dan. Bij de jeugd. Ik ben begonnen bij de jeugd A. En toen heb ik ook nog 2 jaar de junioren gedaan. En toen nog een vaste seizoen. Dat is daarna vrij snel weggeëpt ook. Ja.
Vertel, waarom? Ja, waarom wel, waarom niet?
Wat is het verhaal eigenlijk een beetje dezelfde reden als met atletiek ook weer. Er zit iets in mij wat... ik ben, denk ik... Ik vind het competitief zijn met anderen minder leuk dan gewoon competitief zijn met mezelf. En ik begon uit te vinden dat in het boulderen je ook heel competitief kan zijn met de route of met de boulder waar je op dat moment in aan projecten bent. En...
Wat gebeurde er dan bijvoorbeeld? Had je een nagevoel dan van shit, ik heb niet gewonnen? Of dat je daar last van had?
Dat begon inderdaad met finale missen. En ik verwacht van mezelf, ik moet gewoon een finale halen. Zo begon dat eigenlijk en begon erover na te denken. Ik kreeg alleen maar frustraties daarvan. Van het lukt niet of ik het wil niet. En daar heb ik lang over nagedacht. En ik dacht van, ik vind het ook veel leuker om misschien meer bezig te zijn met mezelf. En competitief zijn met met een boulder of met een route. In plaats van de competitie aan te gaan met anderen. Ik denk dat je toch in een hele andere omgeving komt. En ik denk dat er gewoon een heel competitief element in mij zit. Wat het moeilijk maakt om op dat moment ook die directe competitie op zo'n dag aan te gaan met anderen.
En dan zegt iedereen natuurlijk, dan moet je dat ombuigen. Hè? Dan moet je omdenken van...
Hoe kan dit me helpen?
Hoe kan het je helpen? En het geeft niet. En ik ben goed...
Ja, ik snap het.
Ik heb goed geklommen zelf.
Ja.
En...
ja, alleen ik denk dus dat is het mooie aan het klimmen. Waar we het ook heel kort net over hadden. Van dat je ook gewoon makkelijk binnen het klimmen... Je hebt zoveel aspecten binnen het klimmen waar je jezelf in kan duiken. Ik ben helemaal gedoken in het buitenklimmen. Het was zeg maar van die beslissing van... Nou, wedstrijden, dat is misschien toch niet iets voor mij. En ben ik zo het buitenklimmen ingedoken.
Die deur ging helemaal open.
Ja, en vervolgens ben ik daar helemaal in weggezogen. Dus,
ja.
En
ja.
Heb je dat competitieve met anderen helemaal niet met buitenklimmen?
Ja, echt een heel stuk minder in ieder geval. Ja, ik ervaar dat eigenlijk bijna nooit, het competitieve.
Want dat is wel bijzonder, vind ik. Want ik merk zelf dat dat wel ook in terugkomt eigenlijk bij veel mensen die actief wedstrijd klimmen. Ik merk bij mezelf ook dat ik dan toch ook op die manier soms met boulders buiten omga. Van, die ander heeft dit geklommen of deze waardering of dat soort dingen.
Mm-hmm. Is ook inderdaad een gevoelskwestie. En ik voel dat niet zo bij buitenklimmen. Maar ik kan wel helemaal voorstellen wat jij zegt, Iwa. Van het gevoel van, ik vind het deze graad of niet. Of dat je dan die boulder wel hebt gedaan en ik niet. Of ik weet niet. Maar ik ervaar dat weer. Ik kijk gewoon naar wat ik doe en wat ik vet vind. En verder, ik vind het ook alleen maar vet dat andere mensen andere dingen doen.
Ja, dat is wel heel bijzonder, denk ik. Dat maakt buitenklimmen wel heel puur en mooi, denk ik.
Ja, precies. Dus ik kan alleen maar respect voor hebben voor anderen
die
andere
dingen
doen.
Het wedstrijdklimmen was er natuurlijk ooit ook een hele grote groep klimmers die zeiden van wedstrijdklimmen beginnen we echt niet aan.
Oh ja.
Dat vonden ze echt not done, weet je wel. Want klimmen was zo bijzonder in dat het toch een beetje een scene was waar iedereen elkaar hielp.
Ja.
En wat ook een verschil is volgens mij met binnenklimmen of competitieklimmen en buitenklimmen is projecten.
Ja. Ja.
Ligt dat jou dan ook speciaal, projecten?
Ik denk het proces wat je dan aangaat met een boulder buiten, dat is natuurlijk een langduriger proces in plaats van de 4 minuten die je thuis een wedstrijd hebt.
En, dat is niet veel.
Dat is niet veel. Nee, precies. Dat is sowieso weinig tijd. En de soort van de delicate sequentie of de venijnige kleine dingetjes waar je met projecten dus op kan gaan letten, dat is wat voor mij ook boulder heel speciaal maakt. Mm-hmm. Dus gewoon de soort van de detail die erin zit. Ik denk dat toch makkelijker te vinden is misschien in buitenprojecten dan tijdens zo'n 4 minuten format in een wedstrijd waar je gewoon beperkt wordt door de tijd die je hebt. En het heeft ook iets heel vets natuurlijk. Hè? Dat je binnen die tijd gewoon iets moet oplossen. Dat is ook vet. Ja. Maar ik vind dat projecten toch wel wat moois hebben. Ja.
Is dat ook wat je zo aanspreekt aan het boulderen? En specifiek het buitenboulderen?
Ja, zeker. Ja, het is denk ik in dat opzicht een super unieke sport inderdaad. In elke boulder is ook weer anders. Dus je begint telkens aan dat nieuwe proces. Je begint telkens aan een nieuw... Je gaat ergens induiken en helemaal de detail in met zo'n boulder. En natuurlijk, dat kan verschillen qua niveau. Dat je dan toch sneller ergens bovenop staat dan en bij andere dingen weer niet. Maar dat is heel uniek, denk ik.
Het is ook wel iets met een beetje ritueeltjes en zo, hè?
Ja, zeker. Ja,
je komt zo aan met je tas en je crashpad. En...
netjes alles schoonmaken en dan tikmarkjes en poetsen.
Ja, dat spreekt veel mensen ook wel aan. Dat is wel gaaf, vind ik, aan de sport.
Ja. Ik denk dat het ook wel gaaf is om af en toe inderdaad een buitenstaander te hebben die helemaal niks van boulder snapt, te laten kijken naar hoe jij buiten zo'n boulder benadert. Dus het is volgens mij heel bizar hoe dat er eigenlijk uitziet. Voor, je komt helemaal in je zone.
In je bubbel.
In je bubbel, zeker. Ja.
Hey, en hoe kies jij je projecten uit in Blow?
Het is vooral gebaseerd op wat mij aanspreekt ook. Wat het oog lief heeft, zeg maar, voor mij ook. Ik kijk gewoon graag naar boulders zoals Gecko of mooie alleenstaande blokken.
Mm-hmm. Dus echt inspireren. Hoe het blok eruit ziet en de lijn.
Ja, dat sowieso. En ik denk dat de moeilijkheid ook wel een factor is die meespeelt. Ik wil hem ook uitdagen. Dus aan de hand van de moeilijkheid en hoe iets eruit ziet, ga ik daar kijken. Bijvoorbeeld op een rustdag ga ik even projecten checken. Kijken wat potentieel op de lijst erbij kan. En ja, als het er vet uitziet, dan...
Heb je echt een lijstje nu al?
Ja, zeker. Ja, dus, die lijst is nog lang zo. Voor Blow sowieso. Dus ja, jij weet het. Er zit genoeg. En inderdaad, de meer dat je doet, de meer obscuur dat de bols ook worden die overblijven. Dus de uitdaging verschuift zich ook steeds.
Ja. Ja.
En hoezeer ben je bezig met, oh, ik wil echt mijn topniveau verbeteren, zeg maar. Ik wil een hardere graad klimmen dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Of is dat niet echt een motivatie voor jou?
Dus ik werk wel heel erg aan mijn fitheid. Dus ik ben weer gewoon keihard aan het trainen om weer het niveau te klimmen wat ik deed.
Je zegt weer, omdat je volgens mijn verhaal over een blessure
Ja, klopt.
Hebt,
ja, klopt.
Moeten we even zo op terugkomen.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Dus je, dat niveau is wel echt een ding waar je ook op toch voor gaat.
Om mezelf uit te dagen in harde boulders. Ik heb bijvoorbeeld dat proces met Gecko, Assis, ben ik aangegaan en heb ik nooit afgemaakt. En dat is voor mij wel iets van, nou, damn, weet je wel, daar moet ik gewoon naar terug. En ook in de Rocklands en het Cedar, er zijn zoveel boulders waar ik inderdaad dat onafgemaakte nog
dat
heb.
Blijft
en dat het die boulder die zit toch in je hoofd. En ja, en die lijnen zijn zo vet. Dat is gewoon iets wat je wil doen. En dus ik moet die fitheid weer opbouwen. En dan kan ik die lijnen die voor mij zo in mijn hoofd springen, kan ik dan klimmen. Ja. Ja.
En vertel eens wat over die blessure. Wat heb je gehad?
Ze weten het niet precies, maar waarschijnlijk heel lang geleden, ongeveer 10, 11 jaar geleden, is er een klein stukje bot in mijn elleboog afgebroken. En dat stukje bot is dus tijdens mijn groei ook mee gaan groeien. En dat is best wel groot geworden. Dus eigenlijk het formaat van een forse knikker.
En dat heb je nooit gemerkt, dat in je...
Nou ja, dus eigenlijk nooit heel erg last van gehad. En ja, het deed af en toe wel pijn en werd dan gediagnosticeerd als, oh, tennis elleboog of gewoon een beetje oefeningen. En dan had ik er ook weer minder last van. Okay. Totdat ik op een gegeven moment een jaar terug opeens mijn elleboog niet meer kon bewegen. En dat was niet per se na een beweging met heel veel kracht of zo. Het was gewoon een hele specifieke draai. En mijn elleboog schoot op slot. Op slot, ja, slotklachten dus. En dat betekent dus dat je elleboog niet meer kan bewegen. Nou ja, dat was heel eng. dat je natuurlijk denkt van, nou, dit is niet zo best als je wil klimmen. Dus ik ben toen naar de arts gegaan. Nou, bleek dus zo te zijn dat er dus die knikker in zat. En dat die eruit moest worden gehaald. Dat hebben ze dus gedaan. Waar ze ook mij voor gewaarschuwd hebben, was inderdaad van, nou, we kunnen op de MRI-scan niet zien of daar verdere beschadigingen zijn van die breuk van een poos terug. Dus moeten we tijdens de operatie kijken of we een extra behandeling moeten uitvoeren. En dat bleek dus zo te zijn. Dus ze hebben ook nog gemicrofactureerd. Nou, ik ga niet in de detail over die operatie, maar dat is een soort van een proces wat heel lang duurt weer, om dat te herstellen allemaal. En
dan word je wakker en dan hoor je van...
Ja, precies. Dus toen kwam ik er dus achter dat mijn hersteltijd niet, zeg maar, 6 tot 8 weken was, maar meer 6 maanden. En dat is ook een operatie en een herstelproces waar je echt engelen geduld voor moet hebben. Dat is iets wat mij heel erg heeft geteisterd dit jaar. Die blessure. Want ik kon gewoon... Ook niet 5 maanden, 6 maanden niet bolden.
En jij bent ook routebouwer, dus ja, die kon ook voor een belangrijk deel je werk.
Het was een lastige periode, dat sowieso. Ja, ja. Dat mijn werk inderdaad ook inherent betekent dat ik moet klimmen.
Ja, ik ben natuurlijk fulltime routebouwer, toch?
Ja, klopt. Ja.
Hoe ga je daarmee om op het moment van zo'n blessure?
Ik had geluk dat ik bij Sterk werk en hier een vast contract heb. En dat ik daardoor de zekerheid had van in ieder geval een inkomen. Okay. En ik heb ook tijdens die periode dus wel geassisteerd met het bouwen. Dus
ja.
Ik doe verder alle organisatorische dingen rondom de planning, materiaal. En ik was op alle bouwdagen ook bij. Met links schroeven.
Je lag niet in bed natuurlijk.
Nee, want ja, dat trek ik niet. En ook helpen met... we hebben wat leerlingbouwers hier. Super enthousiast over. Dus ik help dan op die dagen met het opleiden van
Hoe
bouwers.
Hoe groot is jullie team hier?
Och, ja, wat zou het zijn? Plus minus 10 bouwers. Oh, ja, okay. Zoiets. Daar roleren we tussen. Er zitten ook wat leerlingbouwers bij die graag die heel graag willen leren bouwen. En op dat moment had ik daar meer tijd voor. En ik heb ook heel veel over mezelf geleerd in die tijd. Van wat kan ik doen als ik niet mijn hand op, zeg maar, op de machine heb? Ik kan
die film, zoveel die filmpas heb je goed gebruikt.
Ja, precies. Ja, dus...
Ja, en inderdaad, het is je hele leven eigenlijk wat ineens wegvalt. En dat is toch iets waar je als klimmer en als bouwer toch ook wel wat rekening mee moet houden. Want het kan natuurlijk altijd gebeuren, een blessure.
Ja, zeker. Ja, als klimmer denk ik dat voor veel klimmers geldt dit. Je identiteit is zo verworven met het klimmen. Ja. Dat mocht je, als je inderdaad een blessure hebt en ook echt iets zo drastisch, dan... gaat dat zich reflecteren in alle aspecten van je leven.
Dat is gewoon een live event.
Het vergt gewoon heel veel geduld. En je leert veel over wat je dan, wie je bent en wat je doet en waarom je doet.
Ja, en misschien ook wat je toekomst is. Want ik kan me voorstellen dat routebouwer niet een beroep is wat je hele leven kan blijven doen tot je 72ste, bij wijze van spreken. Behalve
dat is
als
zeker
je
waar.
Jackie Goodolf bent misschien, maar...
Ja, alles...
Daar ga je denk ik me ook over nadenken.
Ja, precies. Ja, het is toch iets... je bent super afhankelijk van je lichaam. Je lichaam is je tool. Dus je dan kan is...
Misschien leuk om over dat routebouwen door te praten, maar even de conclusie van je blessure.
Ja.
Het komt weer goed.
Ja, zeker. Dus
echt,
ik ben nu
weer aan het trainen.
Zeker, ja. Ik ben weer kaart aan het trainen. En
je bent ook volgens mij pas op trip klimmen.
Ja, klopt. Dus ik ben nu weer ongeveer anderhalve maand aan het klimmen, of een maand. Ik merk nu inderdaad heel erg die stijgende lijn. Alsof je weer bent begonnen met klimmen. En dus in Blow gaat ook weer niet zo wat het was. Maar ik kan weer in ieder geval mezelf uitdagen in vette boulders. En,
goed te horen.
Ja, dus dat doet hartstikke goed. Ja,
ja fijn.
Maar dat route bouwen, hè? Hoe ben je, was dat altijd al een idee of een wens? Of,
Ik ben er eigenlijk, of zeg maar sinds dat ik hier klim in Sterk, 8 jaar geleden. Kort daarna ben ik al begonnen met bouwen. Op uitnodiging van Jelmer, de eigenaar van Sterk. Die zei van, volgens mij ben je enthousiast. En dat klopt. Dus ik ben toen al gaan bouwen. Ja. Ik ook grepen gewassen hier en zo.
Daar begint het mee.
Ja, het begint echt met... Ja, je moet echt die cyclus door van grepen wassen en eruit halen. En langzaam het bouwteam instromen. En dat is eigenlijk zo gebeurd. En door COVID heb ik eigenlijk een beetje de pauzeknop ingedrukt op een opleiding. Om een master te vervolgen. En
want je studeerde biologie volgens mij?
Klopt, ja, klopt. Okay. Ja, dus ik heb biologie gedaan, mijn bachelor ingehaald. En toen, dat was eigenlijk, toen kwam COVID. En toen dacht ik van, nou, wat ga ik nu doen? Ja. Toen ben ik eigenlijk heel erg dat bouwen in gedoken. Tijdens de lockdown heb ik ook hier in mijn eentje ook vaak wat polders gebouwd. En sinds die, zeg maar, de lockdown werd opgeheven en ik heb toen heel intensief gebouwd hier en ook in andere plekken in Nederland. En zo ben ik eigenlijk...
In de Revolt
ook. Ja, zeker. Was super vet. En op een gegeven moment ook dat wedstrijdscircuit ingedoken. En,
want jij bouwt ook voor wedstrijden.
Ja, ja. Dat is...
Je bent dus zelf geen wedstrijdklimmer meer.
Ja, ja.
Hoe is het dan om een echte vette wedstrijdbollen te bouwen?
Ja,
of
ja.
Bijt elkaar dat helemaal niet?
Nee. Dus, dus ik vind het heel... ik denk dat het wel een waardevolle ervaring voor mij is geweest om te voelen hoe het voelt om in een finale te staan. Of dat je voelt hoe het is om in zo'n isolatiezone te zitten en een halve finale moeten klimmen.
Lang 4 minuten eigenlijk is.
Precies, gewoon heel weinig. Ja. En dan, dat geeft mij wel een soort een extra perspectief om ook zo'n wedstrijdboulder misschien wat... wat beter te kunnen inschatten hoe dat precies voelt ook. Ik denk dat iets is wat heel erg uitmaakt. En ja, en inderdaad, waar je het over hebt, dat gevoel wat ik had met de wedstrijd boulder, heb ik helemaal niet met het bouwen van zo'n wedstrijd boulder. Nee. Helemaal niet. Nee, ik vind het vet om mensen daarin te zien strijden en
en uit te dagen.
Uit te dagen. Ja. En het is super mooi. Ja.
En hoe vind je het om en zoveel te bouwen en zelf zo hard te willen klimmen? Is dat niet iets wat elkaar bijt? Hoe vaak in de week bouw je bijvoorbeeld en bijt dat niet je training?
Ja, dus inderdaad ik heb heel intensief een periode gebouwd ook. Ik denk 3 jaar terug of 2 jaar terug. En toen bouwde ik inderdaad 4 keer, af en toe 5 keer in de week. En daarna ook nog 5 keer, 6 keer in de week trainen.
Oeh.
Na de bouwdagen. En dus dat ging een periode goed. Alleen op een gegeven moment kreeg ik inderdaad pijntjes en dingetjes. En ja, dan gaat je energieniveau keldert enorm. Toen heb ik dus inderdaad even met Sterk afgesproken van... er moet toch iets gebeuren, want ik kan niet zo vaak bouwen. Dus heb
want
ik
je
hier...
wil wel blijven trainen.
Ja, precies. Dus, ja. Want die trainingen hebben voor mij ook, die zijn ook heel belangrijk. En ik wil ook gewoon dat
misschien
kunnen blijven
wel,
doen.
Wel, toch wel goed om even uit te leggen voor ook mensen die niet zo over nagedacht hebben... Van bouwen word je niet per definitie een betere klimmer.
Ja, dit is ook iets wat zeker zo is. Je bent vooral heel veel volume aan het draaien op zo'n bouwdag. Alleen je bent eigenlijk alleen maar... Ja, daar blijft het ook wel bij. Ja, je bent vooral heel moe aan het worden van het klimmen van... Ja, middelmatige, zeg maar, moeilijkheid boulders voor mij dan.
En sjouwen van kratten en ladders.
Ja, en alle fysieke dingen eromheen.
Dingen
en,
boven je macht.
Ja, dus je wordt er fysiek ook, je grote spieren worden heel moe inderdaad. Maar vervolgens ben je nou niet echt hard aan het trainen, nee. Ja, misschien je conditie. Maar ja, of je conditioning of zo. Maar ja, verder word je er geen sterkere
dus
klimmer
iedere,
van.
Iedere klimmer die denkt, ik wil bouwen worden, want dan kan ik mooi tegelijk. Dat is dus...
Zou ik afraden, ja, zeker. Ja.
Maar er zijn andere redenen waarom je wel mensen misschien aanraadt om bouwer te worden. Het geeft dus wel heel veel voldoening ook.
Ja, het is heel voldoenend. Het is eigenlijk super voldoenend werk, ja. Je hebt zoveel opties met het bouwen van bewegingen, maar ook het visueel wat je in de wand kan zetten, waarmee je mensen... aantrek naar een wanddeel of een boulder.
Het is gewoon een heel creatief proces volgens mij.
Ja, zeker. Het is is ook iets superleuks om helemaal in te duiken en over te brainstormen. Ja.
Mm-hmm. Hoe is die balans nu dan met bouwen en trainen?
Ja, die balans is nu zeker beter. Ik bouw nu maximaal 3 keer in de week.
Okay.
En daaromheen doe ik dan af en toe... een event, zoals vorige week was ik in Rijnbolder om dan een jeugdbolderwedstrijd te bouwen. En in januari heb ik dan weer een nationale wedstrijd. En dan bouw ik misschien net iets meer. Maar dan is er door die 3 weken, 3 dagen in de week bouwen, heb ik ook wat meer tijd om te letten op wat mijn lichaam nodig heeft. En waar ik op wil letten, op wil focussen. Dus die balans is een stuk gezonder nu in ieder geval.
Ja, dus nu bestaan ze eigenlijk heel mooi naast elkaar in plaats van dat het ene de overhand.
Ja, precies. Ja.
Hey, en als die mensen dan op zo'n event zijn of in een finale staan, en wat is dan een typische Max Delen boulder?
Oh,
kan je daar wat over zeggen of kan je dat niet zo simpel?
Ja, ik denk dat iets is waar ik heel erg mee bezig ben om dat misschien wat niet... te hebben. Ik denk dat een goede bouwer inderdaad een hele diverse bouwer is. En dat de chief op dat moment een opdracht geeft. Dus de hoofdroutebouwer. Die
zegt, ik wil een bepaald iets.
Precies, die heeft een visie voor een boulder of voor een hele ronde. En dat jij je bijdrage levert om die visie waar te maken.
Okay.
En het is leuk om inderdaad je eigen draai eraan te geven, sowieso. Dat is ook belangrijk, maar... Ik denk dat het ook heel dat ik er probeer op te letten om niet per se altijd de Max Delenbolder te bouwen. Maar als ik het voor het zeggen zou hebben en ik zou hier nu een lijn moeten zetten waar ik zelf lekker zou klimmen, dan zou ik wel bepaalde trucjes soort van naar uitschudden. Ja, dat wel.
Wat zou dat dan zijn als je ideale bon zou bouwen? Je hebt alle grepen die je kan kiezen, alle wanddelen die je kan kiezen. Het niveau mag je bepalen. Zodat jij daar een goede sessie op kan hebben.
Oh ja. Ja, dat zou wel. Ik denk inderdaad een beetje zo'n technische compressieboulder. Een soort van DK-opstijl of zo.
Aha,
heel compressie met hoge voeten.
Okay.
En hakjes, kleine hakjes. Technisch, soort van mikken ook in grepen. En dat is echt mijn ding.
Het wordt een mooie boulder.
Ja, dat wordt een mooie boulder, ja.
Lijkt mij ook leuk.
Ik weet niet of heel veel mensen hem gaan kleren. Maar...
Het is ook 8C, maar normaal
Ja, precies.
Maar heb jij een bepaalde opleiding gedaan om dit werk goed te kunnen doen?
Nee, dus er is op dit moment geen opleiding eigenlijk in Nederland dan. Ik denk dat andere landen daar wel misschien wat verder in zijn. Ook bijvoorbeeld, ik denk Amerika heeft bijvoorbeeld wel daar een systeem voor.
Okay.
Waarmee ze bouwers je certificaten kan krijgen aan de hand van de opleidingen die je doet. En Frankrijk en Duitsland ook wel. Maar in Nederland is dat nog niet zo.
Okay.
Nee.
Dus vind je dat we daarheen zouden moeten? Of zeg je van, nou, eigenlijk is het in Nederland... gaat het wel lekker zo?
Ja, ik denk dat Nederland daar zeker heen moet. Het is heel belangrijk, denk ik, voor de professionalisering van het bouwen... om daar bepaalde certificaten en opleidingen en diploma's voor aan te bieden in ieder geval. Dat het ook een logisch pad wordt om te gaan bewandelen. Als jij bouwer wil worden, nou dan kan je dit en dit en dit doen.
Ja, dat het iets minder random is. En dat
ja,
iets,
precies. En dat als je, stel dat jij heel graag inderdaad ook op lokaal niveau wedstrijden wil gaan bouwen. Nou, dan kan jij deze opleiding doen. En dan ben jij een niveau 2 bouwer. En dan kan jij die wedstrijden gaan bouwen. En ik denk dat dat is wel een richting waar Nederland heen gaat. Dus die opleidingen die zijn al die zijn zeg maar in de maak.
Mooi.
Dus het is...
Worden jullie daar ook bij betrokken als bouwers?
Ja, ja, dus ik ben met Jeroen Nepvu. Die woont nu in Berlijn. Ik ben met hem bezig om een structuur op te zetten. Een opleiding op te zetten om routebouwers op te leiden.
Oh, gaaf.
Voor de nationale wedstrijden. Zodat daar ook wat meer houvast komt inderdaad. Voor de hallen die een wedstrijd organiseren. Dan kan je kiezen uit deze pool bouwers. En deze bouwers hebben ervaring. En deze bouwers die kunnen een goede wedstrijd neerzetten. En die
ja,
hebben daar
zodat je de kwaliteit een beetje kan bewaken.
Precies, ja. Ik denk inderdaad dat dat heel belangrijk is.
Okay.
Echt een goede stap om de wedstrijdsport en ook boulderend Nederland te professionaliseren. Dat bouwers daar in ieder geval houvast hebben in... ik kan dit, want dat staat hier op papier. Ja.
Nou, mooi.
En dit is een luisteraarsvraag trouwens. Wat moet je nu doen om routebouwer te worden?
Ik denk wat heel belangrijk is, is inderdaad de hoofdroutebouwer benaderen.
Ja.
Ik denk dat dat wel een goede is. En ik denk als je het naar jezelf keert inderdaad... Ja, ik denk dat een goede bouwer sowieso een goed basisniveau, klimniveau moet hebben. Ook, ook hoe de manier waarop je klimt is denk ik ook wel een reflectie van hoe je bouwt.
Maar moet je een topklimmer zijn?
Nee, dat zeker niet. Alleen ik denk wel dat je op dat je zeg maar technisch gezien... Dat je netjes tussen aanhalingstekens klimt.
Dat je een goed bewegingsrepertoire
ja,
hebt.
Ja, precies. Ja. Dat je mooi beweegt.
Ja.
Ik denk inderdaad dat als je mooi beweegt, dan dat reflecteert zich ook in de boulders die je bouwt. Als je inderdaad een pure power boulder bent.
Hakken en sleuren.
Precies. Dan zijn er heel veel dingen die daar vervolgens nog extra moeten worden bijgeleerd.
Ja.
Eerst zeg maar leren hoe je moet klimmen en dan kan ik pas leren bouwen, hoe je moet bouwen. Dus die basis is denk ik heel belangrijk. Ja, en een intrinsieke interesse in bewegingen en het boulderen zelf. Ja. Ik denk dat dat super belangrijk is.
Dus je moet het wel kunnen analyseren eigenlijk. Maar ja, dat is ook wel eigen hè, aan boulderaars, denk ik. Of
ja, ja, dus dat, ja, dus die, dat bedoel ik met die intrinsieke passie. Inderdaad, je moet inderdaad van het boulderen houden en gefascineerd zijn door de bewegingen. En ja, op dit moment is het ook zo dat als bouwer ben je gewoon heel veel aan het geven op dit moment in Nederland. Het is, het is gewoon moeilijk om van bouwen te leven überhaupt. Dus ja, die super gemotiveerde instelling, die moet je hebben. Anders dan,
je gaat er niet rijk van worden.
Nee, zeker niet.
Want hoeveel mensen denk je dat er nu van het bouwen echt leven?
In
zoals
Nederland?
Jij dat doet, bijvoorbeeld?
Ik weet het van een paar bouwers in Nederland. Maar ja, dat zal een handjevol zijn, denk ik.
Ja.
Zoiets.
Ja. Selecte groep.
Ja, en heel veel mensen doen inderdaad daar iets naast. Of een opleiding ernaast en het is iets tijdelijks. En dat maakt het natuurlijk ook voor de hoofdvoetenbouwer of voor de ook lastig. Want je werkt met een soort tijdspan. En ik ga dan dit doen, dus ja, dan ben ik weg. En alle investeringen die je dan als team daarin maakt, gaan dan verloren.
En hoe langer je bouwt, hoe meer je er ook in leert.
Zeker, ja.
Ja, en als je dat nou allemaal hebt, dus je bent je bent gemotiveerd, je techniek is goed, je hebt een goed bewegingsrepertoire, je gaat naar de hoofdroutebouwer en dan?
Ja, en dan? Dan is het voor mij heel belangrijk, als ik daar naar zou kijken, dan zou ik ook de afspraken aangaan van, kijk, we gaan nu investeren in jou als bouwer.
Dus wij gaan met jou leren?
Ja, ik heb daar de tijd voor nodig om jou op te leiden, zodat jij de visie die ik heb voor Sterk in dit geval, om die te gaan neerzetten. En dat jij een onderdeel wordt van dit team, van dit gaaf team, waar we altijd een leuke dag hebben. Dat is heel belangrijk. Maar dus ik wil dat jij daar onderdeel van uitmaakt. Alleen dan heb ik dus ook jouw tijd nodig. En een soort van garantie eigenlijk dat ik...
Commitment.
Ja, dat ik inderdaad de tijd dat ik nu in jou ga investeren, dat daar de vruchten van kunnen worden... Ja, dat we die kunnen gaan oprapen, zeg maar. Of hoe je het ook wil noemen. Ja, dus dat is denk ik ook belangrijk voor mij. Want ik denk dat, dat het vervolgens ook iets is wat een beetje in je zit of niet. Een soort van een feeling ook voor het bouwen heb je, ja, denk ik. Of
zou
heb je misschien
ook
wat minder.
Afhankelijk zijn van de hoofdroutebouwer, van de hal, of er een team al compleet is of dat, ja, er nog iemand gezocht wordt.
Ja, precies. Dus nu op dit moment is Sterks bijvoorbeeld, het team is wel vrij verzadigd.
Ja.
Alleen daar komt natuurlijk wel op een gegeven moment weer ruimte vrij, omdat
als er mensen
ja, als, omdat ja, het vaste team is uitgebreid en dan ja, dus het. Maar ja, het is in dat opzicht superleuk werk. Dus dat ja. Ja, dat sowieso.
En als jij naar jouw team kijkt of naar een team voor een dag, hoe beoordeel je dan de diversiteit van dat team? Want ik heb het best wel vaak ook met jou wel eens gehad over vrouwen in het routebouwen. Die zijn niet zo heel erg gerepresenteerd. Mm-hmm. Wat vind jij daarvan? Hoe vind jij dat de plek van vrouwen in een team, hoe dat is, zeg maar?
Inderdaad, goed punt. Ja, ik vind het belangrijk dat eigenlijk dat het 50-50 is. Dat zou perfect zijn. Of okay, dat er in ieder geval gelijke representatie is van dat het gewoon een hele diverse groep is. Mm-hmm. Dat is perfect. En dat is ook waarom bijvoorbeeld in Sterk zijn we nu gewoon alleen maar buiten de mannen om aan het zoeken naar mensen die ik graag ook wil opleiden.
Je hebt een mannenstop.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En ik denk dat dat ook inderdaad op een gegeven moment zijn vruchten gaat afwerpen. Ik wil dat het team dat hier staat en wat wij uitstralen als Sterk, dat super open sfeer, een open team waar iedereen welkom is. Ik denk dat heel belangrijk is. En dat straal je ook uit met het team wat er elke dag staat te bouwen. Ik ben het. Ik kan me helemaal vinden in het feit dat het veel diverser moet allemaal.
Ja.
In Nederland, maar in de hele wereld.
Oké, heel andere vraag. Beste advies qua training. Wat was er voor jou baanbrekend? Geen quick fix, maar specifieke aanpassing.
Voor mij persoonlijk was het de campus training die ik ging doen. Boulders campussen in de trainings. Want ja, dat was voor mij echt doorslaggevend.
En waarom?
Omdat ik ben van mezelf best wel een tenger, lange dwalm, zeg maar. En ik denk dat mij die explosiviteit en die brute kracht, dat ik dat gewoon mis. En nog steeds mis. Ik kan daar altijd, nog in winnen. You can never have too much power, is volgens mij. En dat is iets wat ik moest accepteren. Ik moet gewoon sterker worden, fysiek sterker. En ik denk dat campus er voor mij en de toepasbaarheid van het campus ook in het klimmen, dat voor mij doorslaggevend was.
Maar dan is misschien de belangrijkste takeaway voor mensen wel, zoek je zwakke punten op en ga dat trainen.
Eigenlijk wel, ja. Dus dat is wat ik wou zeggen. Dat is het voor mij geweest. Ja. Specifiek dat die brute kracht. En dat heb ik dan verwezenlijk door te veel te gaan campussen. Boulders campussen. Ook volgens mij, dat heb ik zelfs gedaan door dat filmpje van Michiel, waar hij inderdaad uitlegt van ik moet de Big Island doen, Boulders campussen. Nou, dat heb ik toen ook.
Kijken
hoe we dat gaan doen. En dat werkte perfect.
Nog een vraag die je eigenlijk al heb beantwoord. Deze is van Jens de Lauw.
Ah.
Mooiste boulder van het bos?
Mooiste boulder van het bos.
Bos, dus Fontainebleau.
Ja, zeker. Ja, het enige bos wat telt. Even kijken, wat is de belangrijkste? Ja, wat is de mooiste boulder? Ja, omdat Jens het nu vraagt, zou ik toch Karma zeggen.
Oh ja? Omdat Jens het vraagt?
Ja, omdat Jens ontzettend close was in Karma.
Ja.
Ik was in Blo, dus een week of anderhalf terug. En hij was ook in Blo. En we hadden ze uitgenodigd. Zeno en Misha waren ook. En Jens was er ook. En Jens was een beetje teleurgesteld. Want hij was een paar keer einde gevallen van... Ja, het einde van Karma. Wat is het einde van Karma?
Alles is het passen, einde, maar,
hij was close in ieder geval. En hij was een beetje teleurgesteld. Ja, dat maakt er niet uit. Je verlengt het proces met deze fucking vette boulder, weet je wel.
Ja, je mag er nog meer in klimmen, dus
ja, dus je mag nog meer in deze super vette boulder klimmen, dus...
Want met zo'n boulder is het dan ook zo dat je klimt hem en daarna probeer je hem nooit meer? Of hoe werkt het bij jou?
Ja,
je gaat niet even voor de grap dan nog even Big Island aanraken?
Ja, ik zit even te denken of ik ooit een boulder nog een keer heb herhaald. Ja, ik denk dat ik alle vijfjes en zesjes in Bakugé al een paar keer heb gedaan, maar... bijvoorbeeld...
Marie-Rose.
Benzina heb ik bijvoorbeeld ook al heel vaak gedaan. Ja, dat zijn echt wel boulders die ik vaker... Maar Karma heb ik nog nooit... maar dat zou wel... die staat hoog op mijn lijst om zeg maar...
Nog een keer te doen
boulders. Ja. Maar eerst even al die andere dingen afronden.
Ja, je lijst is veel te lang.
Karma naar beneden en weer omhoog.
Oh ja, dat Karma 2.0.
Is dat Karma 2.0?
Nou ja, dat is wel een ding, ja. Dat,
dat wordt wel gedaan, ja. Yeah. Dan begin je bovenop het blok en dan klim je naar de startgreep en weer omhoog.
En dan klim je
weer
omhoog.
Godverdamme.
Ja, het is...
Gekko kan ook, hè? Als je ook, echt...
Als je
doen, echt
zo, ja. Dat wel een ding. Het meest indrukwekkende wat ooit gedaan is in Blow, vind ik, is Gekko was iets naar, maar dan naar beneden toe. Dat is echt...
Het is bizar.
Het is echt bizar.
Het is bizar.
Wie heeft dat gedaan?
Charles Aubert.
Op zijn blote voeten.
Blote voeten. Ja, heel bizar.
Dat is Barefoot Charles.
Ja, dus dat is wel het moeite waard om dat om het een keertje te gaan aanschouwen, dat filmpje. Het is een meesterwerk.
Ja, zou ik zeker met Wat zijn jouw ambities? En dan is dat A, in het klimmen en B, in het bouwen.
Is dat een luisteraarsvraag?
Ja.
Oh, wow.
En ook een vraag van mij, dus.
Ja, oh, gaaf. Nou, de combo. Mijn ambities in het klimmen. Ik heb wel echt nog de ambitie om... om opnieuw inderdaad superveel vette bowls te doen. Maar ook inderdaad niet alleen in Blow, maar ook in Zwitserland. Ik ben bijvoorbeeld nog nooit in Magicwood geweest.
Wow!
Ja, dus dat is best wel bizar. Aangezien ik in, overal ben geweest, behalve in Magicwood. Dat is eigenlijk het gebied waar iedereen heen gaat. Dus daar hoop ik gewoon superveel vette bowls te doen. En ook inderdaad hoog in de achten hoop ik weer te kunnen presteren. Mm-hmm. Om bijvoorbeeld zo'n bowler zoals... Ja, Power of Now, dat ik daar gewoon wat in kan. Kijken wat er gebeurt. Ja, dat lijkt me super vet. Want dat soort lijnen zijn... die kan je niet missen. Zeg
ja,
maar,
nee,
super
dat zijn wel
vet.
Echt de harde classics, zeg maar.
Ja,
die...
dus dat... dus in Chironico, ook in Shano, Bion. Ik heb zoveel dingen nog te doen. Ook in de Rocklands, onafgemaakte dingen. En,
Unfinished business.
Unfinished
business, ja. Dus je begint aan iets en je kan net iets niet afmaken. En dan, het is altijd een soort vuurtje wat onder je brandt. En,
Vet.
Dus ja, ik heb nog veel ambities.
En je hebt ook nog wel wat jaren, want als je ziet Michiel, die gaat ook nog hartstikke goed.
Ja, zeker. Ik denk inderdaad dat ook de manier waarop je klimt, misschien word je niet per se sterker, maar je wordt wel een betere klimmer. Ik denk dat heel veel klimmers daar ook het levende bewijs van zijn dat zo is. Bijvoorbeeld zo'n Dave Graham. Ik denk niet dat hij even sterk is als dat hij misschien 10 jaar geleden was, maar dat hij nog wel een betere klimmer is in ieder geval.
Ja.
Dus ja, en binnen het bouwen hoop ik inderdaad nog heel veel wedstrijden te kunnen bouwen. En kijken wat er...
Wat heb jij nu op je agenda staan voor bouwen, waar je echt naar uitkijkt?
Dus ik heb wat lokale evenementen hier in Utrecht. En ik heb dus ook nog de aankomende boulderwedstrijd in Blokland 13, de nationale boulderwedstrijd. Daarna is er nog niet echt iets op de planning.
NK 2024?
Dus daar is nog geen team voor samengesteld.
Okay.
Dus het zou kunnen. Daar moet nog een beslissing over worden gemaakt. Maar dat zijn wel de vetste opdrachten. Dus ja, daar bouw ik heel graag aan mee.
Maar je hebt niet zoiets van, ofwel IFSC, routebouwer worden, dat soort ambities.
Ja,
is dat wel?
Dus ik ben wel voorgedragen ook weer vanuit de NKBV om een soort uitwisseling om te gaan bouwen voor een willekeurige wedstrijd.
Een IFSC-wedstrijd.
Ja. Alleen de kans dat je via dat proces mee gaat bouwen is vrij klein. Dus, want ik doe daar al 4 jaar mee.
Okay.
Dus, of 3 is het. Derde keer volgens mij.
Is dat ook een zware competitie dan?
Er zijn gewoon heel veel landen die ook heel veel goede bouwers aanbieden. En het is in principe gewoon een loting. En de kans dat je wordt uitgekozen is gewoon vrij klein. Maar dus ik heb wel ambities om ooit een keer ook internationaal te gaan bouwen. Dat staat wel hoog op mijn lijst. Ja, andere teams, andere omgevingen.
Ja.
Dat moet weer enorm stimuleren inderdaad.
Ja, zeker.
Heel veel goede bouwers om veel van te leren.
Ja, zeker. We hadden bijvoorbeeld Alex Lamel hier over gehad met in september. Met Sterker 10 jaar was een gigantisch evenement natuurlijk.
Oh, ja.
Waar we gewoon heel de hal hebben leeggetrokken. En met Alex erbij is meteen... Ja, er gaan weer een hele andere wereld voor je open. Ook weer qua hoe hij bouwen benadert. En wat zijn visie is op het bouwen en op het boulderen en waar het heen gaat. Mm. Dat is gewoon weer heel inspirerend. Dan denk je, in Nederland kan je heel veel leren, maar er valt ook zoveel te leren van andere mensen die uit hele andere omgevingen komen. Dus dat is voor mij ook een hele grote push om toch wel het te gaan te zoeken over de grens ergens. Ja. Ja.
En wie is de meest inspirerende bouwer volgens jou?
Ja, dat is lastig. Ik denk toch Ryan. Ryan Henderson.
Oké.
Okay. Ryan Henderson?
Ryan Henderson is een bouwer die, die is begonnen, of die is lang hoofdroutebouwer geweest in Arcose in Parijs. Mm-hmm. En hij geeft nu vooral heel veel workshops. Visuele aspect van het bouwen staat ook hoog bij hem in het vaandel. Dat vind ik ook heel vet om te doen. Maar de manier waarop hij dat combineert met ook het bouwen van een unieke boulder en hoe hij het visuele aspect...
Moet ik dan denken aan een boulder die gewoon er aantrekkelijk uitziet?
Ja.
Of een boulder die ook bijvoorbeeld een figuurtje voorstelt of
ja,
zo?
Ja, inderdaad. Hoe hij dat benadert is inderdaad... Hij kijkt misschien niet per se naar boulders, maar meer naar een wanddeel. En hoe hij ervoor zorgt dat er bijvoorbeeld een visuele balans in het wanddeel ontstaat. Hij is ook... zijn achtergrond zit ook in design. Dus hij is ook heel veel bezig met het visuele aspect van... En elke keer is het weer een eigen wanddeel met een uniek karakter. En iets waar je naartoe getrokken wordt om het te gaan klimmen. En dat het dan ook nog eens super vet klimt, is denk ik heel uniek. Denk ik. Want iedereen kan iets maken wat leuk klimt of wat er leuk uitziet. Maar beide
Allebei, is
heel moeilijk, denk ik. En hij doet dat gewoon heel goed. Maar ik denk, er zijn zoveel bouwers die inspirerend zijn. Dus ja, ik vind bijvoorbeeld ook, hoe heet ze? Die ook bouwt met de IFSC-wedstrijden. Maar...
Oh, bedoel je Katja Witmar?
Ja, ik vind dat ook super vet. Hoe zij meedraait in het IFSC-circuit. Mm-hmm.
Zij is ook een hele bekende oude wedstrijdklimmer, toch?
Ze is het zusje van Maya Witmar.
Oh,
en ja. Maya Witmar is een World Cup winnaar.
Dat was het, ja. Ja, dat vind ik ook inspirerend om te zien hoe een vrouw inderdaad ook gewoon hartstikke nice kan meedraaien in zo'n wedstrijdseizoen. Ik denk dat is wel uniek, denk ik.
Yeah.
En ik denk dat het wel mooi zou zijn als dat meer zou gebeuren.
Ja.
Hey, en als je dan kijkt naar, want jij bent natuurlijk echt helemaal gefocust op boulderen, maar naar lead, want daar heeft Nicky natuurlijk ook volgens mij meegebouwd in
Nicky van Bergen,
de WK, Nicky van Bergen.
Ja, zeker, ja.
Zie je daar dingen naar elkaar toe gaan of juist blijft het gewoon heel...
Ook qua lead en boulderen. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld Nicky is wel uniek in van, zij bouwt ook heel veel boulderwedstrijden in Nederland en zij bouwt dus ook supergoed lead. Ik denk dat zij wel uniek is in dat ze beide aspecten ontzettend goed doet. Maar ja, ik denk dat het misschien wat meer uit elkaar zou gaan. Dat je echt specialisten krijgt in beide...
Omdat de sport groeit.
Ja, de sport groeit en ook het publiek in beide takken groeit. Ik denk in boulder wat harder dan in de lead. Maar dat je echt super specialisten krijgt.
Ja, omdat ik... Tegenwoordig die lead routes, denk ik soms van, het is een eenschakeling van de moeilijke boulders.
Ja.
Als ik het zo zie.
Ja.
En dynamische elementen erin.
Ja, en ik denk dat het toch voor een leadbouwer, die nu ook bijvoorbeeld veel meedraait in het leadcircuit en ook alle soort van hele boulderachtige routes bouwt, dat het een hele grote wereld is die opengaat als je een boulderwedstrijd moet bouwen. Dus denk ik echt heel een hele anders. Andere setting. En ik voor mij is het denk ik ook heel leerzaam om een keer een route te gaan bouwen. Dus denk ik dat het echt een hele wereld voor me open gaat.
Ja.
Dus ja.
Ik heb nog één luisteraarsvraag van Justin. Heb je liever de kracht van een gorilla of de techniek van een ninja?
Oh ja. de techniek... nou, ja, maar deze is heel simpel denk ik. De techniek van een ninja.
Ja.
Ninja?
Heb je meer aan in bloot?
Ja, zeker. En ja... Ik denk dat het inderdaad makkelijker is om kracht bij te winnen dan techniek bij te winnen.
Ja.
Maar het is, ik denk misschien te ver. Maar
ik snap wat je bedoelt. Ja, vaak als je te snel, te sterk wordt, dan kan je compenseren met kracht. En dan hoef je die techniek, leer je niet zo makkelijk meer aan.
Ja, dus technisch klimmen is wel mooier. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Daar zijn we het volgens mij allemaal over.
Ja. Als een gorilla klimmen kan er niet mooi uitzien.
Die luisteren, die alleen maar heel hard aan randjes trekken, die zullen dat eigenlijk ook... Nou, ik weet het niet.
Ja, misschien.
Jullie mogen er ook zijn.
Ja, ja. Zeker. Ja. Iedereen zo zijn plek in de bol.
Precies, dat is het leuke van klimmen.
Ja.
Wat ik nog wel wilde vragen. Ik heb dat filmpje van Bleu, jij zegt Sacre, ik zeg Sacre, geloof ik.
Ja.
Gezien. wat gril je ontzettend hard in die boulder.
Ja, ja.
Er zit vast een verhaal ook achter.
Ik heb daar wel, wel wat, wat dingetjes over heb kritiek over gehad. Maar ja, het is iets wat... ja, er zat een gigantisch proces achter die boulder voor mij. Ja, ik heb daar... Nathan, een hele goede vriend van mij. Wij hadden eigenlijk in datzelfde gebied... Ja, ik weet niet of je deforestation kent. Hij was bezig in deforestation. Mm. Ik was bezig in Bloosakken. En we zijn eigenlijk
5 meter links ervan.
Ja, precies. Ja. Het is echt naast elkaar. En wij zijn eigenlijk een half jaar lang... om de 2-3 weken zijn wij elk weekend... elke dag daarheen gaan. Zelfde Airbnb, zelfde rit daarheen. Elke dag daarheen terug.
Beetje Groundhog Day.
Ja, dus het was echt strijden voor die boulder. Alleen, dat is een heel moeizaam proces geweest. En ook omdat het zo technisch is. En
lijkt me niet echt een zomerboulder ook.
Nee, zeker niet. En ik was eigenlijk helemaal niet... Op dat moment was ik misschien nog niet zo... Ja, ik was blow nog niet zo... Ik was niet zo goed met klimmen in blow. Dus het was voor mij heel erg aanpassen in die boulder. En we gewoon... magisch moment om daar opeens bovenop te staan.
Dat kwam er toen allemaal uit. Ja.
Ja, 4 dagen regen gehad en dan denken dat je laatste kans is geweest en dan zonder verwachtingen erheen gaan.
Mooi.
Echt zo'n klassiek patroon van, het gaat toch niet gebeuren.
Ja,
bam,
dat zijn de mooiste momenten, toch?
Ja, dat is magisch. Magisch. Echt, krijg ik kip wel van dat moment.
En ook niet dat je dan achteraf denkt van zwart gat of zo.
Nee. Ik kwam thuis en het was meteen van volgende trip.
Je lijstje was nog zo lang.
Ja, ik heb nog zoveel te doen. Allemaal vette boulders. Ja.
Nu kan ik dit ineens klimmen.
Ja, precies. Dan gaat er inderdaad zo'n wereld voor je over. Ja. Gecko en karma. En al die dingen, die zijn dan opeens... niet binnen handbereik natuurlijk. Maar die vallen dan ook in het spectrum van vette boulders. Die je opeens kan gaan proberen.
Ja,
en,
bizar hoe dat werkt. Die breakthrough moment.
Ja.
Nou, ik wens jou nog meer van dat soort momenten toe. Ja, want daar doen wij het allemaal voor, toch?
Ja, die komen er vast nog.
En als daarbij geschreeuwd moet worden, dan...
Ik zal me inhouden. Ja, ik probeer hem op te letten, hoor. Nu, maar,
nou, hartstikke leuk om hier te zijn. En,
zeker weten.
Ja,
dankjewel voor je tijd.
Ja, jullie dankjewel voor het leuke interview. Ja.
Oké. Dan gaan we afsluiten. Ja. Hij is...
1 januari, dus gelukkig nieuwjaar.
Ja.
Oh ja, dat kunnen we ook zeggen.
2024.
Ja.
Oké, ik ga hem sluiten.